Onze hulp is ook in deze morgendienst alleen in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik kijk even naar de kinderen in de kerk. Je bent hier in de kerk gekomen om te luisteren naar het woord van God. Er is maar één God. Maar dat is nog niet zo makkelijk te ontdekken. Daar gaat het vanmorgen over in de dienst. Psalm 135, waaruit we gaan zingen, is daar heel duidelijk over. Er is er maar één. De God van Israël, die we loven en prijzen. We zingen uit Psalm 135 nu de versen 2 en 7. Nadat we geluisterd hebben naar de wet van de Heere, zingen we het 8e vers. 135, 2 en 7, na de wet, vers 8. En als wij zingen, Israël kwam door de hand van de Heere in het bezit van hun staat, dan hebben we het over het concrete Israël. Over het volk Israël dat voortgekomen is uit Abraham, Isaac en Jacob. Dat volk dat er vandaag is. Dat volk dat er zijn zal. En alzo zal geheel Israël zalig worden, schrijft de apostel. In verbondenheid met dat volk, zijn volk Israël, stellen ook wij ons vanmorgen onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere, die wet die hij eenmaal gaf bij de Sinaï aan zijn volk Israël. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uitgeleid hebt uit Egypteland, uit het diensthuis. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult zich geen gesneden beeld maken, nog iets dat daarmee overeenkomt, met hetgeen dat boven in de hemel is, nog met hetgeen dat onder op de aarde is, nog met hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult zich voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverend God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen schiep de Heere de hemel en de aarde, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus, voortgekomen als die afgehouwen tronk van Izaï, hij die gezeten is aan de rechterhand van de Vader en zal terugkomen op de wolken van de hemel. Hij vatte deze woorden samen toen hij sprak: U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede eraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Laten we samen tot deze God gaan bidden om het licht en de leiding van zijn heilige geest in deze dienst. Laten we bidden. Heren in de hemel, en toen schokte de aarde. Midden in de nacht. En we zijn geconfronteerd, heren, met onze kleinheid, onze vergankelijkheid. En het borrelt wellicht van vragen. Waarom? Waarom daar? Waarom zij? En misschien ook wel, waarom ik niet? Waarom ik niet onder dat puin, omgekomen door een schok van deze aarde? Heren, wij vluchten vanmorgen met al onze vragen naar u toe. U die onze schepper bent. Psalm 8. Die heerlijke psalm waarin de mens het zich afvraagt. Wat is toch de mens dat u aan ons denkt? Trouwe God, wij komen samen tot u om u te danken dat we leven mogen. Dat u ons de afgelopen week gespaard hebt, dat is niet vanzelfsprekend. Dat wij vanmorgen mochten opstaan, dat we naar uw huis konden gaan of thuis mee verbonden kunnen zijn met deze dienst. U rustte op de zevende dag. U geeft ons momenten in ons leven waarin wij stil mogen worden voor u. En we vragen u, Heren, dat van ons gelden mag wat we straks van iemand in de schriften zullen lezen, dat de geest van u op hem was. Wat is dat nodig, anno 2016? Dat wij bekleed worden met uw geest. Dat wij vervuld worden door uw geest. Dat we aangedreven worden door uw geest. Uw geest die Here is en levend maakt. Here, wij danken u dat we net van u zongen dat u met berouw aan ons denkt. Dat u niet doet met ons naar onze zonden. Het staat ergens in uw woord. Toen berouwde het de Here en hij deed het niet. Dat is uw genade. We prijzen uw naam in en door uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die gekomen is om zijn leven te geven, zijn bloed te storten, verzoening teweeg te brengen, bevrijding aan te brengen, vernieuwing, perspectief. Heren, wij bidden of we vanmorgen samen een gezegende dienst mogen hebben rondom het woord van u. Dat zoals er gebeden is in de consistorie, uw geest er zo zal zijn dat waarlijk uw woord verkondigd zal worden. Geef dat uw dienstknecht dat doen zal. Uw woord. Dat hij ertussen uitvalt. Dat het een woord van u is, rechtstreeks tot onze oren, tot ons hoofd, tot in ons hart. En dat we er niet meer omheen kunnen en er niet meer omheen willen. Dat we buigen voor u en dat u groot gemaakt zult worden. Heere onze God, wees met de kinderen. Zegen ook hen als ze in deze dienst zijn of straks elders. Bouw uw gemeente. U die uit de mond van de kinderen en van de zuigelingen sterk de grond vest. Waar onze monden, volwassen zoals we zijn, vaak zo leeg blijven van uw glorie. Van uw heerlijkheid. Hoor ons bidden. Vergeef onze zonden uit genade om Jezus wil. Amen. Samen met u mag ik de schriften openen in twee gedeelten. Eerst in Richteren 3. En vervolgens een paar versen uit Jesaja 45. Richteren 3 en een paar versen uit Jesaja 45. Ik lees met u en jullie Richteren 3 vanaf vers 5 tot en met 11. Tekst vindt u straks met name in vers 10a. Ik ben in Nunspeet een poosje bezig geweest met een serie uit het boek Richteren. Ik wilde graag iets van met u en met jullie delen. Richteren 3 vers 5 tot en met 11 en Jesaja 45 de versen 20 tot en met 22. Als we het boek Richteren openen, dan zitten we in de tijd dat het volk Israël is binnengekomen in het beloofde land. En wat mij steeds meer raakt, ook in de serie die ik gehouden heb, is dat God uitdrukkelijk had uitgesproken: de mensen die er wonen, die moet je verdrijven, moet je verbannen. Dat klinkt ons hard in de oren, kom daar eens mee vandaag. Maar God wilde niet dat de Israëlieten zich zouden vermengen met de heidenvolken en de heidengoden zouden gaan dienen. Het vers wat we gaan lezen, vanaf vers 5, zult u merken dat ze er gewoon middenin zijn blijven wonen en de volken in stand hebben gehouden. Richteren 3, vers 5 en volgende, waar het woord van de Heere spreekt: toen nu de Israëlieten te midden van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten woonden, namen zij hun dochters voor zich tot vrouwen en gaven zij hun eigen dochters aan hun zonen en zij dienden hun goden. En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En zij vergaten de Heere hun God en dienden de Baals en de gewijde paden. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël en hij leverde hen over in de hand van Kushan-Rishathaim, de koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Kushan-Rishathaim 8 jaar. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere, en de Heere deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan die hen verloste, Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij. En de geest van de Heere was op hem en hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde. En de Heere gaf Kushan-Rishathaim, de koning van Syrië, in zijn hand, zodat hij de overhand kreeg op Kushan-Rishathaim. Toen had het land 40 jaar rust. En Otniel, de zoon van Kenas, stierf. Een drietal versen uit Jesaja 45, de versen 20 tot en met 22. Waar de Heere nog eens fijntjes probeert uit te leggen aan het volk wat dan in ballingschap is, wat nou het verschil is tussen de Heere en de goden. Jesaja 45, vers 20. Verzamel u, kom, treed tezamen naar voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij, die heidenvolken, weten niets. Zij die hun houten beelden ronddragen of een God aanbidden die niet verlossen kan. Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslaag samen. Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt? Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God. Een rechtvaardig God, een heiland. Er is niemand behalve ik. Wend u tot mij. Word behouden, alle einden der aarde. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. We leggen de vinger vanmorgen bij Richteren 3 vers 10, vooral het eerste gedeelte. En de geest van de Heere was op hem, op Otniel, en hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde. Thema van de preek is Gods onverdiende trouw. En de punten van de preek die herkent u, maar ik heb ze in omgekeerde volgorde staan. Dankbaarheid, verlossing en ellende. In die volgorde. Gods onverdiende trouw. Dankbaarheid, verlossing en ellende. Voordat we daarover nadenken, zingen we uit Psalm 85, vers 1 en 2. Hoe de Heere zijn volk bevrijd heeft en telkens weer bevrijdt. Er is mij gevraagd om aan u mee te delen, maar dat hebt u misschien op de weekbrief al gezien, dat de collecten vandaag zijn voor de GZB, zomerzendingscollecte, voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. En de kinderen van groep 1, 2 en 3, die zijn vanaf dit moment welkom voor een passend programma in een van de zalen van de kerk. Gods geest gaat ook met jullie mee, zodat jullie al heel jong leren dat er maar één God is, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En de leiding willen we Gods zegen wensen. Psalm 85, vers 1 en 2. In antwoord op, aansluitend aan de preek, zingen wij Psalm 126, vers 1. Die psalm is geschreven als het volk Israël verlost wordt uit de ballingschap in Babel. Maar je ziet in de geschiedenis van Israël, van die terugkerende zaken, Gods bevrijding elke keer weer. En we mogen met Israël samen zingen: wij lachten, juichten, onze tongen verhieven, 's Heeren naam en zongen. En dat is dan het perspectief. Toen hieven zelfs de heidenen aan: de Heere heeft hun wat groots gedaan. Psalm 126, vers 1 als antwoord, als amen op de preek. En gemeente, ik weet niet of ik het gedaan zou hebben als ik 14, 15 was. Gisteravond, 9:45, ging bij ons de telefoon en meldde zich een vader met een bibberstem dat zijn dochter van 14, 15, we hopen er straks terug nog even naartoe te gaan in het ziekenhuis, nadat ze al weken topde met gezondheid, het leek de ziekte van het vijver te zijn, maar ze bleef ze afvallen, 7, 8 kilo. En die vader die vertelde me dat zijn dochter een weliswaar goedaardige tumor heeft in de bijschildklier. En dat dat meisje gevraagd had aan haar vader om de dominee te bellen en om te vragen om voorbeden vanmorgen in de kerk. Ik weet niet, gemeente, of ik dat toen ik 14, 15 was gedaan zou hebben. Wat bezielt zo'n meisje? Gewoon hervormd gezin, niks bijzonders, niet extreem, gewoon nunspeets hervormd. Wat is dat? En hoe komt het, ouderen in ons midden, dat ik momenteel bergen jongelui tegenkom die geen zin hebben in wollig taalgebruik, maar die rechtstreeks op het scherp van de snede de boodschap willen horen waar het op staat? Niet voor niets begin ik vanmorgen met dat voor ons ouderen laatste punt. De meeste van u en ik zijn groot geworden met de trits: ellende, verlossing, dankbaarheid. Niks mis mee. Goede lijn in dat leerboekje voor kinderen uit de 16e eeuw. En voor vandaag, ik hoop dat u trouw bent in de leerdiensten, zodat we leren met hoofd, hart en handen. Er werd wel eens vergeten dat zondag 1 eraan vooraf ging. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Maar vanochtend even die andere lijn, die verrassende lijn. Wat is er vandaag veel om voor te danken? Jonge mensen die er blijk van geven dat ze tot een levend geloof gekomen zijn in Jezus Christus. Jonge mensen die het antwoord willen op de vraag: is het geloof in Jezus Christus nou het enige? Of zijn er ook nog andere smaken? Misschien als u het RD leest, zag u gisteren een interview met professor Heitink. Prima kerel. Maar hij vroeg zich zo weifelend af of er dan misschien toch wel een fundamenteel verschil is tussen het christelijk geloof en de andere godsdiensten. Misschien toch wel een verschil. Vraag het aan leden van andere godsdiensten. God heeft geen zoon, zegt de islam. En hoe langer ik predikant mag zijn, hoe meer bij mij binnenkomt, en ik gebruik het bijna iedere week in de preek, dat woord van Jezus uit Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En waar heel veel ouderen daar nog wel eens omheen wauwelen, soms ook als gevolg van een bepaalde opvoeding, Of zoals wij gistermiddag van iemand, een oud leerling van mij, nu in de 40 hoorden dat zijn vader van 82 altijd in de kerk gezeten hebben, altijd nog zo twijfelt. Geloof ik dat jullie jongelui, fijn dat je er bent vanmorgen, geen zin hebben in dat wollig taalgebruik en gewoon willen weten wat op staat. En daar heb je recht op. Hoe kom ik daarop, gemeente? Omdat ik bij het nog eens doorpreken van het boek Richteren voortdurend van mijn stoel val. Ik heb even teruggebladerd in mijn preekschetsen. Toen ik 21 jaar terug in Noordwijk beginnen mocht, was een van de eerste series spreken, durf ze nou niet meer bij u neer te leggen, een serie over het boek Richteren. Bent u al lang vergeten? Ik nog niet. En wat heb ik u als ouderen daarmee geplaagd? Wat heb ik veel laten liggen? Wat heb ik toen veel dingen niet opgemerkt? En nu, gemeente, ik kom tot de ontdekking dat het boek Richteren het boek van de Heilige Geest is. Zondagmorgen bevestigde ik een ouderling, we hadden nog één vacature, met Richteren 7 over Gideon, de Heere zal voor u strijden. Dan las ik in Richteren 6 weer dat Gideon bekleed werd met de Heilige Geest. Ik zei tegen mijn vrouw, dat is een mooie tekst voor Pinksteren, die noteer ik alvast. Had ik nooit gezien. De Heere bekleedde Gideon met de Heilige Geest. En vanmorgen is er even aandacht voor een man waarvan heel simpel staat in onze tekst. En de geest van de Heere was op hem. En als je straks verder bladert, jongens en meisjes, dan zul je in de geschiedenis van Simson lezen dat als Simson begint te groeien, dat de Heilige Geest hem van tijd tot tijd begon uit te drijven over de grens heen naar het land van de Filistijnen. En als ouderen en jongeren de geest van God in je leven komt, dan gebeurt er wat. Dan is het afgelopen, jongens en meisjes, met kerkjes spelen, wat ik vroeger als jochie deed. Dan is het afgelopen met, nou ja, ik mot mee van thuis, maar eigenlijk heb ik er geen zin in. Dan is het afgelopen met maar weer in de kerk zitten, terwijl we op dezelfde manier eruit gaan als dat we erin gekomen zijn. Nee, want de geloofsbelijdenis van Nicea beleidt terecht van de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt. En wat bijzonder, dat de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob, in een donkere tijd als de tijd van de Richteren, van tijd tot tijd mannen geeft, waardoor Israël verlost wordt. Is er geen grote reden tot dankbaarheid? Nou, gemeente, laten we eerlijk wezen, dat zit bij ons van nature niet zo in ons bloed. Dat begon vroeger al bij de kruidenier. Tegenwoordig bij de supermarkt gaat het nog sneller met dat gepiep. Maar vroeger had je nog even tijd en dan vroeg zo iemand achter de balie, lus je een snoepje? Ja, natuurlijk lus ik een snoepje. Rang, hup in je mond. Wat zeg je dan? Oh, je moest je dankjewel zeggen. Nou, dat kwam er dan uit niet omdat ik zo dankbaar was, maar omdat het erbij hoorde. Toch? En zijn wij nou werkelijk zo dankbaar voor het eten wat wij iedere dag nuttigen? Hoe vaak hebt u het niet dat u wel dankt, maar dat u drommels goed weet dat het in uw hart niet functioneert? Dankbaar zijn. In de catechismus staat er een wonderlijk zinnetje, dat wij Gode dankbaar bewijzen. Raar Nederlands zinnetje. Gode dankbaar bewijzen. En toch hebben onze vaderen het goed, gemeente, want zij zien dat als een proces. Dat is niet, oh, nou ben ik even dankbaar en daarna ga ik over tot de orde van de dag. Nee, dat verlangen om hem groot te maken. Wie? De God van Israël die door het volk Israël in de dagen van de richteren zo eindeloos vergeten wordt. En hoe kan dat nou? God had zijn volk Israël uitgevoerd uit Egypteland en op een wonderlijke wijze bevrijd van de Egyptenaren. God had zijn volk door de woestijn geleid, 40 jaar lang. Eigen schuld dat het zo lang duurde. En God was trouw aan zijn eens gegeven belofte. Dat geldt voor vandaag nog, jongelui. God laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Dat wat God belooft, dat doet hij. Op zijn tijd, op zijn wijze. Ik snap er soms niks van en ik vind het soms allemaal heel lang duren. Maar hij doet het. Hij is bezig het te doen. En dan komt dat volk bij de grens van Kanaan en de Heere kent zijn volk. Verdrijf nou die heidense volken. Verban ze. Ze mochten niet blijven wonen in het door God beloofde land. Ik hoor het mezelf zeggen. Probeer dat nou eens in de vergaderzalen in Den Haag uit te leggen. Probeer dat nou eens bij de Verenigde Naties uit te leggen. Probeer dat nou eens uit te leggen aan de Palestijnen. Dat druist in tegen al het humane. Dat doe je niet. Ja, maar weet u, God schetst hoe het gaat. Ze namen hun dochters voor zich tot vrouwen en gaven hun eigen dochters aan hun zonen. En zij dienden hun goden. Staat er bijna zakelijk. Zo werkt het. Als je gaat wonen te midden van mensen die God niet kennen. Dat kun je ze niet verwijten. Ze hebben nog niet van hem gehoord. Dat is ook altijd zo'n vraag bij de catechisaties. Dominee, gelooft u nou echt dat al die miljoenen moslims, dat die verloren gaan? Nou, punt 1, ik ben geen hartekenner, daar hoef ik niet over te oordelen. Maar niet voor niets heeft Jezus zijn discipelen en ons het bevel gegeven, gaat dan heen, onderwijst alle volken. Was eerste collectedoel niet voor GZB? Gaat dan heen, onderwijst al de volken. Hoe zullen zij het evangelie kennen als ze het niet gehoord hebben? Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En als je dan woont, werkt, studeert te midden van mensen die Jezus niet kennen, dan heb je zo ontzettend nodig de geestelijke wapenrusting. Misschien dat hier wel jongelui zijn die van de week begonnen zijn of komende week beginnen op een universiteit in een stad. En dan heb je Gods geest nodig. Je hebt mensen nodig die hetzelfde beleven aan het geloof als jij. En je hebt die geestelijke wapenrusting zo nodig. Want anders glijd je zo gemakkelijk bij God vandaan. Het staat er heel simpel in vers 7. En zij vergaten de Heere hun God. Vergeet u wel eens wat? U niet, ik wel. Heb ik mijn autosleutels ergens neergelegd, maar ik weet niet waar ze liggen. Of ik vergeet wel eens een naam. Mijn vrouw en ik zaten op de heenweg hierheen. Dan komt heel Noordwijk nog eens langs. Mag u best weten. En dan, hoe heette die nou ook alweer? Of vergeten. Maar blijkbaar kun je ook God vergeten. Wat is over nagedacht? Je kunt zelfs God vergeten terwijl je week in, week uit in de kerk zit. Dat je zondagsmiddags, als u zondagsmiddags nog gaat, na afloop van de dienst het als het ware van u afschudt. En ja, dan komt het volle leven weer. En dan moeten targets worden gehaald. En je bent druk met je gezin, met je familie, met je werk, met je hobby's, met je... God vergeten. Dat zit zo in ons bloed. onze oerzonde. Is het ook dat God gezegd heeft? En het gaat zo gemakkelijk. Daarom, gemeente, ben ik zo dankbaar dat ik nu mensen tegen de stroom in zie roeien. Daarom ben ik zo dankbaar dat ik mensen tegenkom die soms helemaal niet van onze gezindte zijn en die op de een of andere manier op het spoor van het evangelie zijn gekomen en die als het ware voor mij uitgaan. Dat frisse, dat tintelende, dat dicht bij de Heer Jezus leven, dat kracht putten uit het bloed van de Heer Jezus, dat reinigt voor al onze zonden, omdat Gods geest op hen is. En zij kunnen aan mij, aan u, aan jou vertellen dat ze verlost zijn. Ook dat hoor ik mezelf zeggen. Sommigen van u en ik komen uit kringen waarin je dat zomaar niet zegt. Vroeger was het, och, mocht het nog maar eens komen te gebeuren. En nou, dat gaat zomaar niet. En dan kwam er het nodige langs. En ze hebben nog gelijk ook. Maar wat je zo kon missen soms, is dat je mensen tegenkwam waaraan je het kon proeven dat het leven met de Heer Jezus een werkelijkheid was en is. Die man van 82 waar het gistermiddag over ging, waarvan die zoon zei dat hij het zo erg vond dat zijn vader nog zo twijfelde. Is twijfel verkeerd? Nee. Is twijfel menselijk? Ja. Dominee, twijfelt u wel eens? Op een bepaalde manier wel. Ik twijfel niet aan de Here en aan zijn beloften die in Jezus Christus ja en amen zijn. Maar ik twijfel nog wel eens aan mijn oprechtheid voor de Here. Als u begrijpt wat ik bedoel. Twee, verlossing. Waarvan moesten nou die Israëlieten verlost worden? Nou, dat was heel concreet. Van een zekere Kushan Rishathaim, de koning van Mesopotamië. Voor de kinderen in de kerk, die naam Kushan Rishathaim betekent dubbel boos. Toen ik dat voor het eerst goed zag, moest ik een beetje lachen. Ik zie een ouderpaar voor me bij een wieg, net een jochie geboren. En ze staan te piekeren, hoe zullen we dat jochie nou eens noemen? En wat zetten we op ons geboortekaartje? En we noemen hem Kushan Rishathaim, dubbel boos. Geen idee. Of het moet zijn, gemeente, dat hier iets profetisch in zit. Dat hij in de loop van de tijd een bijnaam gekregen heeft. Hij zal denk ik wel iets anders geheten hebben. Maar hij heeft, nou ja, we kennen momenteel voorbeelden uit de politiek. We worstelen een beetje met mensen als Erdogan en Poetin. Wat zijn dat voor mensen? Heb ik het maar niet over Trump en Clinton enzovoorts. Maar wat moet je ermee? Nou, dit was van Dikhout Zaag met Planken, koning van Mesopotamië. En die wordt door de Here, dat is altijd lastig, hij wordt door de Here aangewezen om Israël te onderdrukken. En wat staat erbij? 8 jaar lang. Nou, kijk even naar de kinderen in de kerk. Moet je even 8 jaar terugrekenen, niet iedereen is zelfs al 8 jaar. Dan is die koning onderdrukt het volk Israël zolang jij geleefd hebt, als je 8 bent. Ik ben nu 59, als ik 8 jaar terugreken, was ik 51. Wat is er in die 8 jaar verschrikkelijk veel gebeurd? 8 jaar lang. 8 jaar waarin de oogst door de vijand werd opgeëist, zodat er voor de Israëlieten geen voedsel was en er honger was in het land. En dat betekende de dood. Gemeente, de gevolgen van de zonde zijn zo verschrikkelijk. Als ik dat mondiaal zie in deze wereld. De beelden van Syrië. Het went, hè, na 3-4 jaar. Soms went het even niet, maar het went. Als je hoort over de corruptie in Italië, dat waarschijnlijk vanwege de maffia de huizen daar zo slecht gebouwd zijn en ze straks weer, als het verkeerd gaat, zo slecht gebouwd zullen worden dat je erop wachten kunt dat het weer gebeurt. Wat zit er toch in onze genen, gemeente, dat wij geneigd zijn, zegt de catechismus, God en onze naaste te haten? Wat zit er toch in onze genen dat wij alleen maar gericht zijn op ons eigen ik? Ikke, ikke, ikke en de rest kan, ja precies. Dat, wat is dat toch? Ik kijk altijd eventjes, voordat ik ga preken, op nos.nl. En ik geloof dat gisteren, ik zei tegen mijn vrouw, bij het Tiki-bad is er een rel geweest. Er gingen mensen staan voordringen en iemand zei er wat van. Gelijk 15 mensen eromheen die man zijn kopje kleiner zouden maken. De beveiligers werden bedreigd, er moest de politie erbij komen. 4 zijn er opgepakt en bij dat oppakken bemoeide iemand anders zich er weer mee. Wat zit er toch in onze genen? Wat zijn wij voor onmensen? En als je dan nog maar in de kerk kon denken, nou ja, dat is buiten de kerk. Wij maken op het grondgebied van Nunspeet in een andere kerk mee, dat op 8 september een scheuring voltrokken wordt. Er wordt een nieuwe gemeente gesticht, een ander kerkverband. En de zondag ervoor, ik zei het net tegen de broeders, wordt er in die gemeente het avondmaal nog bediend. Ik kan daar slapeloze nachten van krijgen. En waar gaat het over, gemeente? Een piepklein liturgisch verschilletje, geloof ik. Er heeft vroeger J.H. Velema gestaan. Het is God geklaagd. Wij moeten ons collectief verschrikkelijk schamen, u en ik. We maken er een potje van. En we denken dat God straks zo doet. 8 jaar. Toen ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël. Dat moet je niet zomaar overheen lezen. Toen ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël. Zoals u misschien moeite hebt om een barbecue aan te steken. Dat lukt eerst niet en dan moet er nog wat bij gooien en dan ineens is het bam. Ja, gemeente, op enig moment is het bij de God van Israël bam. Ja, maar hij is toch barmhartig? Ja, zegt de catechismus, maar hij is ook rechtvaardig. Van de week nog heel gesprek gehad met mensen die geloven dat de God van het Oude Testament een ander is dan de God van het Nieuwe Testament. En dan wijs ik altijd op de simpele geschiedenis van Handelingen 5, Ananias en Safira. Leugentje om bestwil. Allebei dood. Wat is uw godsbeeld? En hoe kijk jij naar God? Wie is God eigenlijk? Is hij alleen maar rechtvaardig en niet barmhartig? Nee, gemeente, hij is én rechtvaardig én barmhartig. Maar wij moeten verlost worden, dat wist Israël. En na lange tijd, gemeente, gaat dat volk roepen. Roepen. Wat ze daar in dat dorpje deden de afgelopen dagen in Italië was hun oor te luisteren leggen bij de puinhopen om te horen of er nog iets was van geklop. Of er misschien nog ergens een schreeuw klonk. Je zult daar toch onder dat puin liggen, vastzitten en er niet uit kunnen. Wat doe je dan? Roepen. Ja, zegt de Heere, roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u eruit helpen. Hebt u wel eens werkelijk 1 keer in uw leven geroepen tot God? Hebt u zijn hulp ingeroepen? Hebben wij hem nodig? En weet u wat ik zelf bespeur, gemeente, is dat als het voor de wind gaat, dan heb ik God zo matig nodig. Ik kan zo makkelijk zonder hem. Schrik niet wat ik zeg. Ik probeer u daar een beetje mee te helpen. Ik kan nog zoveel dingen zonder hem. Hebt u dat nou ook? En ik kom veel in ziekenhuizen en verpleeghuizen en andere inrichtingen waar mensen na een lang proces tot de ontdekking komen dat ze niets kunnen zonder God. Dat is laat. Als het soms al niet te laat is. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. Nou gemeente, dan mag Israël wel blij zijn dat ik de Heere niet was, want ik zou tegen Israël gezegd hebben, bekijk het maar. Als u het boek Richteren gaat doorlezen, dan is het één grote soapserie. Want in Richteren 4 gaat het weer fout. Kijkt u maar in vers 12 Richteren 3. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Otniel is nog niet gestorven, of te gaan ze weer. Dan komen Deborah en Barak, en dan komt Gideon en Jefta, en dan komt Simson. Elke keer gaat het op dezelfde manier. En de ene keer laat de Heer het volk 8 jaar alleen achter. En de andere keer zegt de Heer, oké, dit keer 20 jaar. 20 jaar. En kijk eens, ik wil best een keer iemand vergeven die wat verkeerds tegen me doet. Maar als hij het voor de 94ste keer flikt, dan is de keer een keer klaar bij mij. Dat hebt u toch ook? Niet God. Er zitten ouderen erg mee. Dominee, ik heb mijn leven verprutst. Ik heb zo vaak gebeden tot hem en dan gaf hij me uitkomst en dan vergat ik hem weer. En ik ben soms zo bang dat als ik nu mij tot hem wendt, dat de Heere tegen me zal zeggen, nou niet meer. Nu weet u gemeente, er komt een dag dat dat gelden zal. Als de Heer Jezus terugkomt. Dat ultieme moment, dat punt destijds, als de bezuin zal klinken en de Heer Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel, dan zal hij de schapen scheiden van de bokken. En de bokken worden nooit geen schapen. Never. En tot die tijd mogen Gods knechten u, jou verkondigen dat zolang er leven is, er hoop is. En dat je ook vandaag, ook al heb je je leven gigantisch verprutst, mag roepen tot God. Dat wil niet zeggen dat u direct een voelbaar antwoord krijgt. Iemand van 88 zei van de week tegen me, dominee, ik ben hem zo vaak kwijt, maar elke keer hoor ik dan die woorden weer in mijn oren. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Niets maakt mijn ziel vervaard. Dan klamp je vast aan Gods beloften. Dan roep je het uit, geef mij Jezus of ik sterf. Ze roepen. En dan verwekt de Heere een verlosser. Otniel. Mooie naam. Mijn sterkte is God. Mijn sterkte is God. En deze Otniel krijgt van de Heere de opdracht om het volk te bevrijden. Kon de Heere dat niet zonder die man? Oh ja, gemeente, de Heere kan alles. Daar heeft hij niemand voor nodig. God heeft vandaag geen dominees nodig om mensen tot geloof te brengen. Maar hij maakt wel gebruik van de middelen. Ik hoop dat u en jullie dat heel scherp hebben. En als ik zeg middelen, dan bedoel ik daarbij bijvoorbeeld ook, als het kan, de tweede dienst. Wees er als u kunt. Je zult er toch niet zijn als de Heere u wil aanspreken. Want ik kan u niet beloven dat u volgende week nog onder de middelen zit. God werkt vaak middelijk. Calvijn had het over mannetjes uit het stof verrezen. Nou, dat was Otniel dus ook. En wat is nou kenmerkend voor Otniel? Broer van Caleb, ergens anders staat neef van Caleb. Gaan we niet over stoeien. Wat nou het opmerkelijke is van die Otniel, is dat de geest van de Heere op hem is. Wat is dat? Op. Nou, je ziet wel eens mensen die gaan naar zo'n roofvogel demonstratie. En dan mogen ze op enig moment mogen ze eens voelen hoe dat nou is als zo'n roofvogel op je schouder zit of op je hoofd zit. Ik moet er niet aan denken. Maar goed, dan voel je even zo'n vogel op. Is dat het? Nee, gemeente, bij de doop, toen u en ik gedoopt zijn, klonk het over ons, als je gedoopt wordt in de naam van de Heilige Geest, zo betuigt en verzegelt ons de Heilige Geest dat hij in ons wonen wil. In. Dus die uitdrukking, de geest van de Heere was op hem, dat wil niet zeggen dat die geest van de Heere voortijdig niet bij Otniel was. We lezen ergens terug van Otniel dat hij Israël al bevrijd had door een stad in te nemen. Het was een broer van Caleb, een van die twee verspieders die tegen de stroom in zei, ja, het is een mooi land, ja, er wonen reuzen. Maar de Heere zal ons bevrijden. Terwijl die andere tien riepen, het is een mooi land, er zijn reuzen, jongens, terug, want we kunnen het niet innemen. Dus Otniel wist wie God was. Maar er kunnen van die momenten in je leven zijn dat de Heere zo overmachtig bezit van je neemt, je zo doordrenkt, je zo vult met zijn geest, dat je in vuur en vlam gezet wordt voor koning Jezus. En als we nou ergens behoefte aan hebben, voor zover ik het kan inschatten, gemeente, anno 2016, is dat het. En daar verlangen onze jongeren naar. Jongeren verlangen naar u als ouderen, dat u kwetsbaar bent voor hen, dat u zich kwetsbaar opstelt, dat u zich niet mooier voordoet als dat u bent, dat u uw vragen ook op tafel legt, uw worstelingen, uw pijn misschien ook wel naar God toe, en dat u samen met onze jongeren de weg gaat tot het kruis van Golgotha. Want dat bloed van Jezus, dat reinigt niet alleen van onze zonden, dat bloed van Jezus, dat verzacht ook. Maakt de wonden schoon. Dat zorgt ervoor dat als je bloedtransfusie hebt gehad van Jezus, dat je als herboren dit leven weer in kunt. Nou, gemeente, Kusha Rishita in wordt bevrijd. Hoe? Ach, dat is ook weer zoiets typisch van de geest. In onze tekst staat dat de geest van de Heere op Otniel was. Dat Otniel leiding geeft aan Israël, dat hij ten strijde trok. En er staat het weer zo mooi. Er staat niet dat Otniel Kusha Rishata hem overwon. Nee, de Heere gaf Kusha Rishata in de koning van Syrië in Otniels hand, zodat Otniel de overhand kreeg op Kusha Rishata. Zo staat het er. En als wij bidden om Gods geest, dan doen we dat niet alleen in de consistorie voorafgaand aan een dienst. Wat een zegen is dat dat gebeurt, een en andermaal, ook vanmorgen. Maar dan gaat dat ook functioneren op maandag als je naar school moet. Dan gaat dat functioneren als je van de week een oriëntatieweek hebt voordat je een studie gaat doen. Dan gaat dat functioneren als je solliciteert. Dan gaat dat functioneren als er niks heftigs in je leven is. Als het leven gewoon doorkabbelt, dan gaat dat functioneren. Dan ga je Gods hand opmerken in de kleine dingen van dit leven. En dan die ellende. Ja, gemeente, hoe kom ik daar nou op? Ga ik negatief eindigen? Nee. Die ellende zit in die kringloop die in het boek Richteren voorkomt. Richter dood, straks, 40 jaar rust, Otniel sterft. En niet zodra is de leiding van het volk verdwenen of het volk gaat weer achter de afgoden aan. Dat duurt een poosje. Dan ontbrandt de toren van de Heere. Dan stuurt hij een vijand. De ene keer zijn het de Amorieten en dan zijn het de Filistijnen en dan zijn het de Jebusieten en dan enzovoort. Elke keer een vijand. Het duurt een tijd, dan gaan ze roepen, dan geeft God een richter, dan wordt Israël bevrijd en dan is de poosje stil, dan sterft de richter en dan begint het weer van voren af aan. Het is vermoeiend om te lezen. Wat een ellende. Ellende betekent uitlandig, je bent niet thuis. Buiten Godgemeente zijn wij niet thuis. Wij zijn hier niet thuis op deze aarde. En onze ellende is dat we het ons hier comfortabel gemaakt hebben. En we gunnen elkaar het goede, hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar we zijn hier niet thuis. Ik schrok van de week minimaal 2 keer van de eerlijkheid van de Bijbel. Als David, als Absalom gestorven is en David terugkeert naar de stad Jeruzalem, dan heeft hij een gesprek met Barzillai. Barzillai heeft hem geholpen in de strijd met Absalom en om hem eten te geven in die tijd dat hij moest vluchten in die grotten. Dan zegt David, Barzillai, ga nou met me mee. Ik zal je daar in Jeruzalem een goed leven geven. Nee, zegt Barzillai dan, nee, ik zal terugkeren tot het huis van mijn vaderen. Ik ben al zeer oud, ik ben al 80 jaar. En ja, ik wist dat een psalm vertelt dat als je sterk wordt, dan word je 70 en als je heel sterk wordt, 80. Maar dit kwam zo bij mij binnen. Ik ben zeer oud, ik ben al 80 jaar. En de tweede keer dat ik het las was, toen David op zijn ziekbed lag wat zijn sterfbed werd, bleek David slechts 70 jaar te zijn. We zijn hier niet thuis. Het is 1 groot tranendal. En ik hoor het mezelf zeggen in een trouwdienst. En ik vind dat zo moeilijk. Dan zie ik daar een dolgelijke stel voor me die een heel leven voor zich heeft. En dan moet de dominee gaan lezen dat aan de gehuwden gewoonlijk allerhande ellendigheid overkomt. Ze horen het niet eens. Ik heb het ook niet gehoord toen ik 23 was. Tuurlijk niet. Maar het is zo eerlijk. En de bezoldiging van de zonde is de dood. Maar gemeente, dat is denk ik het geheim wat ik u vanmorgen mee mag geven. Die kringloop in het boek Richteren die eindigt. Waar eindigt die kringloop? Historisch gezien eindigt die kringloop als het volk gaat vragen om een koning. Dan krijgen ze eerst Saul, dat gaat ook mis. En dan krijgen ze David, de gezalfde van de Heere. Daar eindigt de kringloop in eerste instantie. Maar dan zie je Gods hand, want vanuit David gemeente wordt straks geboren die grote Davidszoon Jezus Christus, Immanuel, God met ons. En wat gebeurt er nou op het kruis van Golgotha? Daar ontbrandt de volle toren van de Vader over de Zoon vanwege uw en mijn zonde. En dan jubelt het evangelie het uit, hè? Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar heeft de Zoon van God de toren gedragen die u en ik verdiend hebben. En daar, gemeente, daar word je bevrijd. Daar word je vernieuwd. En door het sterven en de opstanding van de Heer Jezus heeft hij de levendmakende geest verworven, opdat de geest van de Heer ook nu op ons zou zijn, in ons zou wonen en ons zou bekleden met zichzelf. Als straks Jezus van Nazareth gaat rondwandelen door Kanaan, dan lezen we dat Jezus in de synagoge van Nazareth een boekrol aangereikt krijgt. Ze waren toe aan de lezing van wat we nu noemen Jesaja 61. En de eerste woorden die Jezus hardop voorleest zijn: de geest van de Heere is op mij. Hem verkondig ik u. Mijn God is sterk, mijn sterkte is God. God is mij een toevlucht te allen tijden. Met alle vragen die ik heb. Met alles wat er zich in deze wereld voltrekt, deze dolgedraaide wereld. Mag ik leren met vallen en opstaan mijn leven te leggen in zijn handen. En jongelui, het leven met God is een goed leven. Een gevuld leven. gevuld door zijn geest. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Amen. Laten we God samen danken en bidden, gemeente. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Heren, dat is best een hele sprong vanuit die geschiedenis uit het Richterenboek naar onze moderne tijd. En wat vinden we het moeilijk, heren, als westerse christenen om dat scherp te krijgen. Uw hand, uw geest. En toch, heren, wij vluchten tot u vanmorgen. En we danken u dat uw woord ons verkondigd is en dat die kringloop geëindigd is bij het kruis van Golgotha. We bidden, heren, om de kracht van uw bloed in het leven van de gemeente, ook hier. En we bidden om die frisse wind van uw geest, dat we allen bekleed worden met die geest. Dat we aangedreven worden door uw geest. En dat mensen om ons heen dat zullen gaan merken. De Heere is God en niemand meer. En dat u gezegd hebt, wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Heren, dank u wel dat tot op vandaag ook in deze gemeente uw woord wordt verkondigd. Dank u wel dat u ook hier weer een dienaar van het woord gesteld hebt. En we bidden dat uw geest ook op hem rusten zal. En dat de gemeente erdoor gezegend wordt, dat er gegraven wordt in de schriften, dat oude en nieuwe schatten opgedolven worden en dat uiteindelijk niemand verkondigd wordt dan Jezus alleen. Heere, wees u met deze gemeente, in deze streek, wilt u zegenen, vrucht geven, op het werk dat gedaan mag worden, ook als straks het winterseizoen weer gaat beginnen. We bidden, Heere, dat ouderen de ontdekking van hun leven mogen doen, dat er bij u zekerheid is. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven, niets maakt mijn ziel vervaard. En we bidden dat jongeren antwoord krijgen op hun vragen. Niet dat wij alle antwoorden weten, maar dat we de richting mogen wijzen, de weg mogen aanwijzen, hem mogen aanwijzen en aanprijzen die de weg, de waarheid en het leven is. Dank u wel voor de rust die u gaf. We bidden om zegen over de gaven die we mochten geven, ook voor het zendingswerk, dat wereldwijd uw naam verkondigd zal worden. We bidden u om hulp en troost en bemoediging in Italië. We bidden voor de brandhaarden in deze wereld, ook nu Turkije er zich in mengt met de Koerden. Heren, we weten niet waar het naartoe gaat. Ja, we weten het wel. U bent bezig terug te komen. En de geest en de bruid, de geest, diezelfde geest, en de geest en de bruid zeggen, kom. Wij bidden, Heren, dat we allen daartoe bereid gemaakt zijn. En mocht er iemand zijn die daar nu nog angstig voor is, geef hem haar die vrede van u die alle verstand te boven gaat. We bidden het uit genade, om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 124, 1 en 4, over de bevrijding die God aan Israël gaf en die hij ook vandaag geeft. 124, 1 en 4.
In the name.
Ga dan zijn in vrede, gemeente, nadat u het woord van de Heere vernomen hebt. Verhef uw en jullie harten tot God en draag met u en met jullie de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.